Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono en bij mij aan tafel zit Abdelhamid Idrissi. Abdelhamid is Professor of Practice, Diversiteit en Inclusie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is als adviseur kansenongelijkheid betrokken bij diverse ministeries en gemeentes. En daarnaast is hij de oprichter van Stichting Studiezalen en initiatiefnemer van de Fris Supermarkt, waar deelnemers van studiezalen gratis boodschappen kunnen doen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
Yes.
Maar eerst welkom.
Dankjewel. Leuk hier te zijn.
Thanks. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw Planet B, ook met het oog op diversiteit en inclusie. Ja. Maar ik ben allereerst benieuwd of er afgelopen tijd iets is gebeurd, iets actueels, wat jou is bijgebleven, wat raakt aan jouw werk.
Ja, ik denk dat ik het dan ga hebben over de supermarkt Fris die wij kort geleden hebben gelanceerd. Ja, en ik voorzag eigenlijk dat we een soort van enorme impact in het land zouden teweeg brengen. En dat is ook gebeurd.
Want wat houdt het in, Fris Supermarkt?
Ja, daarvoor is het denk ik goed om eerst kort te hebben over Stichting Studiezalen. Mm-hmm. Ik heb ruim 11 jaar geleden de studiezalen opgericht voor de kinderen die in de meest kwetsbare wijken van Amsterdam leven. En die studiezaallocaties zijn altijd in de wijk georganiseerd. En onze kracht daar is dat wij vanuit vertrouwen dat we opbouwen met het kind, ja, de dingen aanhoren die relevant zijn, die aan de orde zijn bij het kind. En een van de hele belangrijke aspecten die ik heb geleerd ook, is dat het kind als ze met mij die klik heeft, of dat jongetje heeft met mij die klik, die match, dan creëer je vertrouwen. En als dat niet met mij is, maar wel met een andere life coach in mijn organisatie, in die studiezaal, dan is dat is mijn collega die life coach. En vanuit die klik en match kun je de diepte in.
Mm-hmm. En komen die kinderen dan dus naar de studiezalen toe omdat het een ruimte is waar ze kunnen studeren?
Of? Ja, het zijn veilige, ruime, leuke, uitnodigende ruimtes in de wijk. Dus we bieden de ruimte omdat er thuis niet altijd de ruimte is. De rust omdat het thuis niet altijd rustig is. Maar ook de begeleiding bieden we aan. Het was ooit inderdaad opgezet vanuit huiswerkbegeleiding, gratis aanbieden. En vervolgens zagen we heel snel, de kinderen zijn slim genoeg. Knap, sterk, stoer, grappig, respectvol. En we zagen eigenlijk wat ongelijkheid betekent. Wat voor impact dat heeft in de wijk. En dat is dat iemand niet mee kan. Dat iemand zijn wijk niet uitkomt. Dus een gebrek aan kennis, gebrek aan levenslessen. En toen wisten we, de studiezalen moet veel breder zijn dan alleen maar huiswerkbegeleiding. Want inderdaad, dan is dat wiskundecijfer van een 4 naar een 7 opgekrikt. Maar dan zijn wij natuurlijk nog lang niet tevreden. En pas sinds 2 jaar weten we waar we voor staan überhaupt. Dat is die fijne nachtrust. Als het kind goed slaapt, dan hebben we het met z'n allen goed gedaan. Dan heb ik het over wij als Stichting Studiezalen met iedereen die daaraan bouwt. Maar ook iedereen die betrokken is. Het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke partners, etc. En dat is voor iedereen is dat anders natuurlijk wat jij nodig hebt om fijn te slapen. Want we zagen al continu dat, dus vanuit die match, vanuit het vertrouwen in die studiezaal, dan horen we die mooie dingen, die dromen, doelen, wensen, maar dus ook waar het kind wakker van ligt. Mm-hmm. En dat lijstje, ja, dat is intens, dat is breed. Het gaat over allerlei domeinen. De een wordt gepest, de ander heeft letterlijk te weinig eten en drinken. Dus vanuit die verhalen wist ik dat armoede een groot aspect is in die ongelijkheid. En dan ga je experimenteren. En dan zie je in de winterperiode dat iemand geen winterjas heeft. Dan gaan we winterjassenacties organiseren met ook weer de wijk. Iedereen die ons kan versterken. Zoals een bedrijf zoals O'Neill die gaf aan, ik kom met 1000 jassen. Nou, geweldig. Wow. De Rotary, al hun mensen die hebben meegeholpen om nette jassen in te zamelen, te wassen en aan te bieden. Kortom, ik zag weer hoe de community geweldig aan boord stapt. Omdat wij heel concreet die vraag kunnen stellen. Mm-hmm. En dat deden we ook met maandverband, toen we dat zagen, dat de dames dat echt nodig hebben. Maar dus ook heel veel met voedsel. Vanuit die verhalen wederom. Dan hoor je dat kind zeggen tegen zijn of haar lifecoach in vertrouwen, want er is ook heel veel schaamte, ook wantrouwen. Dan hoor je dat de kinderen zonder eten naar bed gaan, zonder eten naar school gaan. Geen hygiëne middelen hebben. Ja, en dan kun je wel eten geven, kun je wel een voedselpakket bieden, Maar je weet dat er twee, drie dagen later weer honger is. Dus ik merk dat ook ik het armoedesysteem in stand hield. Mm. En dat moesten we doorbreken. Zo is dus de supermarkt fris ontstaan. Waarbij de kinderen die we kennen, het gezin welkom is. Dus ook het kind. Elke dag gratis boodschappen doen. Maar het moet meer, veel meer zijn dan alleen die boodschappen. Het is een ontmoetingsplek met een koffiecorner. Het is zelf je producten pakken. Jij weet wat je nodig hebt. Ga ik niet voor jou bepalen. En vervolgens afrekenen, maar zonder te betalen. Ja. Zodat je wel de waardebesef hebt. De bewustwording van wat kost het nou.
Ja.
En dan misschien wat belangrijkste, dat de supermarkt wordt gerund door life coaches.
Dus ze zien dan ook weer bekende gezichten.
Heel goed. Ja, bekende gezichten. Maar we hebben ook een feeder ingebouwd in de supermarkt. Waarbij we direct naar boven kunnen lopen. En kunnen doorpakken. Dus die fiets aanvragen bij Stichting Leergeld. Of digitaal vaardig geworden met die training. Of de schuldhulpverlener invliegen die wij dus heel goed kennen. Die direct tijd maakt voor dat gezin. Dus men voelt dus hoe snel en hoe geweldig iedereen meewerkt. In het belang van het kind. Voor die fijne nachtrust.
Ja.
Dus een holistisch te werk gaan vanuit de supermarkt. Ik denk echt dat dat een oplossing is. En dat gaan we nu aantonen. Dat hopelijk uiterlijk binnen een jaar. Dat die gezinnen uit de rode cijfers en uit de stress zijn. En dan kan het kind weer kind zijn. En dan kunnen we het hebben over talenten, over cultuur, over allerlei andere aspecten.
Ja, heel mooi. Een van de dingen die ik me natuurlijk ook afvroeg voorafgaand was in hoeverre zo'n supermarkt zich nou onderscheidt van de voedselbank en wat voor meerwaarde dat heeft. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan is het juist die holistische aanpak die ervoor zorgt dat je echt verschil kunt maken.
Ja, nee, inderdaad. Ik ben met alle partijen die iets met voedsel doen, waaronder de voedselbank, heb ik benaderd, gesproken en je zag al heel snel dat dit ernaast moet. Dit is heel anders dan het bestaande. En dat maakt dat ik hierin heb moeten instappen. En ik denk dat daarom ook landelijk in het, alle media, in zowel Nederland, inmiddels ook heel veel in het buitenland ook, er zoveel aandacht aan heeft besteed. Ja, vanwege dat het zo anders is. Ja, wat ik nu continu hoor is die menselijkheid.
Ja.
Dat alles klinkt zo logisch en zo menselijk. En dat zijn we, denk ik, een beetje in Nederland verleerd. Het gaat over consequenties, het gaat over bewijzen, het gaat over toon maar aan dat je arm bent. Ja, en dat vind ik ingewikkeld. En eigenlijk zeg ik ook, we kennen het kind, het gezin al. Dus wat moeten ze dan laten zien?
Ja, en krijgen jullie dan ook wel eens, krijgen jullie ook meer kinderen nu bij studiezalen, omdat hun gezinnen bijvoorbeeld denken, oh wauw, deze frissupermarkt, daar wil ik naartoe. Maar dan moet ons kind eerst bij die studiezalen gaan aankloppen.
Ja, zodra de roldeuren opengaan, de rolluiken van de winkel opengaan, zijn er zo'n 40, 50, 60 gezinnen die in een minuutje pitchen hoe zwaar ze het hebben. Dus ik zie weer hoe schrijnend het is. En dat er echt veel en veel meer nodig is. Ja, dat we er echt nog niet zijn. Dus ik zie dat we natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat zijn. Qua impact. Aan de andere kant, als wij nu zo kunnen laten zien hoe het werkt. Hoe het moet. Dan kunnen we ook inspireren. En laten zien hoe het anders moet. Maar inderdaad, ik kom er net ook weer vandaan. Ik vind het heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja, nogmaals, het is een elevator pitch bijna. In een minuutje hoor je gelijk wat er nodig is en hoe moeilijk ze het hebben. Ja, wat ga je dan doen? En we sturen niemand weg. Dus iedereen mag even koffie drinken. En dan gaan we het verhaal aanhoren. We werken samen met de buurtteams. Al het bestaande betrekken we natuurlijk. Alle aanbod en hulpverlening. Maar ja, dan hoor je wel net ook dus weer hoe dat gezin geen luiers kan kopen. Ja, dan mogen ze natuurlijk een pak luiers meenemen. Dan gaat iedereen toch met een glimlach de winkel uit. Maar nogmaals, ik denk dat Er nog zoveel ongezien is en ongehoord is, dat moet beter samenkomen.
Ik ben ook wel benieuwd waar bij jou dus die sterke drive vandaan komt. Hoe ben jij ooit op het idee gekomen vanuit een innerlijke motivatie van hier moet ik iets mee gaan doen?
Ja, kijk, als je vanuit de studiezaal het kind kent. En het kind zegt, ik heb 20 brieven opgestuurd voor een werkplek of een stageplek. En ik word niet uitgenodigd. Ja, dan denk ik, hoe kan het nou? Zo talentvol, zo leuk, zo stoer, sterk. Iedereen moet jou willen hebben. En dan ga ik mijn netwerk aanboren en is het binnen 10 minuten geregeld. Maar dat leer ik ook weer die kinderen en de jongeren en die gezinnen. Het gaat over netwerken. Het gaat over nieuwe werelden ontdekken. En dan zie je weer die dankbaarheid bij die gezinnen. En dan denk ik ook, ja, dit kunnen, als we het met z'n allen veel meer doen, ons netwerk gunnen en bieden, dan kunnen we met z'n allen zoveel gezinnen gelukkiger maken. Want die ouders worden zo gelukkig als het kind gelukkig is op die stageplek of die werkplek.
Ja.
Dus ja, je biedt hoop. Maar nogmaals, die dankbaarheid, ja, dat is echt de energie die mij alleen maar meer nog harder laat rennen.
Ja. En is dat iets, die motivatie, ook iets wat jij dus meeneemt in je rol als professor of practice aan de HVA?
Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus nee, wat ik vooral meeneem, ja, natuurlijk die energie, maar ik denk vooral al die verhalen. Dus ik vind het woord practice in mijn functie geweldig, want het zijn practices die ik heb opgedaan. Het zijn die verhalen, het zijn die oplossingen. En zo zag mijn afgelopen eerste jaar ook eruit binnen de HVA. Ik ben mijn kennis heb ik meegenomen, maar eigenlijk geparkeerd. Ik heb me gefocust op studieuitval. En ik ben met studenten heel veel gaan wandelen. Informeel, heel veel gesprekken gaan voeren. Soms vanuit de collegezaal. Maar veelal vanuit de kantine de gesprekken voeren. Ja, en dan hoor je gewoon weer zoveel, ja, zoveel verhalen. Persoonlijke verhalen, maar ook oplossingen. Mm-hmm. De student zien als expert, omdat die de ervaringsdeskundige is. Mm-hmm. Ja, en dat, ik denk dat is ook weer een manier van werken die, waarvan ik ook hoop dat ik ook een HVA, ook de onderwijswereld kan inspireren. Mm-hmm. Van dat het soms heel simpel is en makkelijk is om tot nieuwe inzichten te komen.
Mm-hmm. En zou je zo'n voorbeeld kunnen noemen van een reden waarom een student bijvoorbeeld uitvalt en dat je dan denkt, nou, eigenlijk is de oplossing dan heel erg voor de hand liggend?
Ja. Iets heel simpels. Een van de studenten die ik sprak, die heeft bijna een fobie voor Excel. Microsoft Excel. Die wilde stoppen omdat hij daar niet goed in is. Dus die dacht, ik ga de aankomende 4 jaar alleen maar zitten in Excel'en. En dat vond hij ingewikkeld, alleen de gedachte.
Mm-hmm.
Maar die stelde die vraag niet. Dus omdat in jaar 1 heel veel met Excel werd gedaan, dacht hij, oké, dit wordt mijn hele beroep, dit wordt mijn functie, dit is voor mijn toekomst. Dus dat was eigenlijk een hele simpele aansturing. Die had vaardigheden nodig om die hulpvraag te stellen. De hulpvraag in de vorm van meneer de docent. Dit vind ik ingewikkeld. Ik denk dat ik het ook een heel moeilijk sterker in goed of beter in kan worden. Hoe ziet mijn aankomende jaren eruit? Biedt deze opleiding toch wel perspectief voor mij?
Mm-hmm.
En dan hoor je ja of nee. En in dit geval was het antwoord dat jaar 2 je keuzes mag maken. En als jij de Excel-rollen wil hebben, dan kies je daarvoor. En anders ga je een andere richting op. En dan was het klaar. En toen was het weer een gelukkig student. Ik moet nu nog een paar maanden volhouden en klaar. Ja. En dat is misschien het meest simpele aspect. Dus dat gaat over vragen stellen. Maar het gaat ook helaas, een groot percentage van de uitval is echt ook wel weer armoede gerelateerd.
Mm-hmm.
De student die keihard moet werken naast de studie om de vaste lasten of de ouders te helpen, financieel. Waardoor ja, op een gegeven moment wordt gedacht, ik stop gewoon en ik ga dan fulltime werken. En dat is zonde, dat is zonde. Dus het gaat veel over de stress die dat gebrek aan financiën met zich meebrengt.
Want ik kan me wel herinneren dat als je als student, als je ouders een klein inkomen hebben, dat je een aanvullende beurs kunt krijgen, toch? Is dat dan dus ook nog steeds niet voldoende?
Nog veel te weinig, inderdaad. Ja. Ja. En nu ook natuurlijk met de hogere energierekeningen. Maar ook een student die zegt, ik heb een studentenwoning en als ik niet ga studeren,
dan heb ik geen woning.
Ja. Dus die woning is een goud waard voor die student. Dus die moet er alles aan doen om geld binnen te halen, om die woning te kunnen betalen, om studiekosten te kunnen betalen, zijn reiskosten en ga zo maar door. Maar inderdaad, dit zijn verhalen die we inzichtelijk moeten maken.
Mm-hmm.
Ik noemde bij mijn aanstelling, we moeten het met z'n allen voelen om het beter te snappen en dan er wat mee te kunnen doen. En ik denk dat ik daar goed in ben. De studiezalen verhalen een gezicht geven, maar in dit geval eigenlijk overal waar ik kom, zowel in het bedrijfsleven als op de HVA. Waar gaat het over? Waar moeten we het over hebben?
Mm-hmm.
En dat is het meest logisch om dat met degene te bespreken waar het om gaat. En de student in dit geval.
Ja, en als het dan dus gaat om diversiteit en inclusie, dan gaat het dus, ja, dan is het, als ik jou zo hoor, een heel breed scala aan verschillende dingen.
Heel goed, ja. Inderdaad, het gaat niet alleen maar over wat meer kleur in de organisatie. Het gaat ook over herkennen de docenten in de situatie waarin ik zit. Mm-hmm. En als het antwoord ja is, dan is het super fijn voor die student. En dan is het divers genoeg voor deze student. En dus ook inclusief genoeg, dus veilig genoeg. Maar snapt niemand deze student, dan is het dus niet goed genoeg voor de student. Voelt hij zich niet gehoord en gezien. Maar dat is jaar 2. Jaar 2 ga ik echt mijn focus ook op de docent, de werknemer. Maar inderdaad, het was nu vooral ophalen van die verhalen, data en oplossingen aanhoren.
Ja. En ja, wat zijn de grootste uitdagingen die jij tot nu toe hebt gezien voor de HVA?
Ik denk dat de uitdagingen die ik op de HVA zie, zie ik eigenlijk overal nu. Mm-hmm. In het hele bedrijfs, eigenlijk in het leven. Dat we met z'n allen rennen. Het is nooit genoeg. We hebben nooit te weinig tijd voor elkaar. En je ziet dat de mens snakt naar tijd. Ik zie het bij de studiezalen. Ik zit in de supermarkt, ik zit in de HVA, ik zit in het bedrijfsleven, ik zit eigenlijk overal. Waar doen we het eigenlijk allemaal voor? En hoe zorgen we ervoor dat we weer in contact zijn, in contact blijven, dat die waardevolle gesprekken kunnen worden gevoerd? En dat is misschien wel de rode lijn in alles wat ik aan het doen ben. In de studiezaal heb ik het zo ingericht dat we 1 op 5 werken. Dus 5 jongeren. Of volwassenen op 1 begeleider, 1 life coach. En dat werkt heel goed. Dat biedt heel veel tijd, heel veel aandacht. En dan kun je makkelijk vanuit de relaxmodus gaan wandelen. En zonder dat je een of andere target moet gaan halen. Maar goed, ik ben ook geen onderwijsinstelling of een bedrijf die aantallen moet halen. Dus ik heb misschien wat makkelijker praten. Maar aan de andere kant, het werkt dus wel. En ik denk dat we ook dat zijn lessons,
ja, best dus practices. Meer, misschien ook dus wat kleinschaligere vormen van onderwijs, als ik je hoor.
Ja, inderdaad. Ja. 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 Hoe zorgen we ervoor dat we weer echt in contact zijn met?
Mm-hmm. Ik heb nog een afsluitende vraag.
Yes.
Wat zou er op planeet Aarde moeten gebeuren zodat jouw werk overbodig is?
Dat is een mooie grote vraag. Maar ik denk dat... Ik merk nu, als de basis niet op orde is, dan kunnen we het zelfs niet over politiek hebben. Het is vandaag stemdag. We hebben de afgelopen maanden heel veel betekend om de jongeren bewust te laten maken van het belang van stemmen. Ze hebben een eigen politieke partij gestart en ga zo maar verder. Maar je ziet, als de basis niet op orde is, als je niet weet of je de huur kan betalen... Ja, dan is stemmen een bijzaak, de democratie een bijzaak, onderwijs een bijzaak, alles is een bijzaak. Ja. Dat moeten we doorbreken. Dus ik zou zeggen, de ideale aarde voor mij is waarbij vanuit de relatie, de klik, de verbinding, het vertrouwen veel gelijker aan elkaar zijn. En dat dus niemand meer hoeft te overleven. Volgens mij is het eerlijke verdelen, inrichten, aandacht voor elkaar vastpakken totdat de ander het goed heeft. Dat zou heel fijn en belangrijk zijn. Dus dat iedereen fijner slaapt door de zwaarste armoede-gerelateerde stress niet te hebben. Ik denk het tweede punt wat belangrijk is dat het zelfvertrouwen en het zelfbeeld voor een ieder heel sterk en hoog is. Ik zie nu hoe mensen, hoe bewoners verkeerde keuzes maken uit diepe onzekerheid. Hoe meiden bij loverboys in de auto stappen om ze onzeker zijn. Ja, en dan is er nog meer stress thuis.
Ja.
Dat draait dus om het zelfvertrouwen. Hoe zorgen we dat iedereen erbij hoort? Dat iedereen zich gezien voelt. Vervolgens zie je dat, zou ik willen zien, dat alle smaken die de stad, die het land, die het bedrijfsleven, cultuurwereld, sportwereld, overheidswereld te bieden heeft, dat men dat kent. En nu zie je daar ook weer een gebrek aan kennis of een enorme kloof aan kennis. De werelden zijn zo gescheiden, dat moeten we samenbrengen. En dan kun je gericht kiezen. Er zijn sommige wijken, als je het over sport hebt, dan gaat het alleen maar over kickboksen en voetbal. Er is ook iets met, als paardrijden, varen, roeien, cricket en korfbal. Ook dat is heel waardevol om het te leren kennen en volgens ook wat mee te gaan doen. Dus de smaken van kansen. Maar het gaat ook over kennis. Als je kijkt naar de cijfers in deze wijk, in de kwetsbare wijken, ja, ruim 50% heeft overgewicht. Men leeft veel korter. Onder andere ook vanwege de ongezonde leefstijl. Maar men snapt of heeft de kennis ook vaak niet. Ook op het gebied van gezonde leefstijl, gezond eten, wat dat met je lichaam doet.
En daar komt ook nog eens bij dat gezond eten ook nog eens duurder is.
Inderdaad. Dus het wordt alleen maar ongelijker en die kloof wordt alleen maar groter. Dus kennis van, ja, gewoon levenslessen, levenskennis. En vervolgens is het ook belangrijk dat de, dus eigenlijk een stapje terug is dus onderdeel, die netwerk kennen, die rolmodellen kennen, die wereld ontdekken. En tot slot is het onderdeel worden van die wereld. Onderdeel worden van het netwerk. Er zijn, erbij horen. Omarmd worden, gezien worden. Je fijn en gelukkig daar voelen. En tot slot is iemand op die positie, op die plek, in die wereld, onderdeel van die nieuwe wereld, nieuwe plek. Dan zou ik nog zeggen, help nu een ander om diegene weer mee te nemen in dat hele cyclus.
Ja.
Ik denk als we het op deze manier inrichten, dat het een veel mooiere, veiligere, gezelligere wereld zou zijn.
Nou, dat vind ik een prachtige afsluiter. Dank voor jouw blik op je Planet B.
Top. Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Zeker.